Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Uw heilheer wordt door mij alom verbreid. 40, het vijfde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit de profetie van Jesaja, 40ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Daarna wordt u gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 5. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis, Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Jesaja 40 vanaf vers 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zou u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. We lezen nu artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarvan de Heilige Schrift naar aanzien en autoriteit heeft. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarna te reguleren, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is, en dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanig houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, dat zij van God zijn, en terwijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben, aangezien de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 27 en daarvan het vijfde en ook het zevende vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege. En wat er verder volgt, ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag een poosje stil bij zondag 1 van de catechismus. En we gaan die vragen en antwoorden eerst maar samen lezen. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zalig maken, Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door de Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat ge in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, het gaat vanmiddag over de enige troost. En we letten dan op 2 punten. 1, wat die troost inhoudt. En in de tweede plaats, hoe we in die troost delen. Wat die troost inhoudt, dat staat in vraag en antwoord 1. En hoe we in die troost delen, dat staat in antwoord vraag en antwoord 2. Gemeente, we hebben stilgestaan bij de Dordtse leerregels. En dat was niet altijd makkelijk. Maar het is wel een belijdenis geschrift. En ik was pas in de boekwinkel en toen zag ik dat het GBS die Dordtse leerregels opnieuw heeft uitgegeven. Heel netjes, een beetje onderverdeeld en ook met wat toelichting op woorden en zo. En het boekje was ook helemaal niet zo duur, dus als u eens in de boekwinkel komt, dan zou ik maar zo'n boekje aanschaffen. 6,50 en dan heb je gewoon in een boekje die Dordtse leerregels. En dan kun je die nog eens doorlezen, want het ging in die Dordtse leerregels over de uitverkiezing. En allerlei verkeerde gedachten daarover, die worden weerlegd. En de Bijbelse gedachten worden ons uitgelegd. Paulus schrijft er ook over in Romeinen 9 en in Efeze 1. In de tweede plaats ging het over de verzoening. Hoe nu schuldige mensen weer in een goede verhouding komen met God. En dat kan alleen door het oprechte geloof in de Heer Jezus. Daar gaat hoofdstuk 2 over. En hoofdstuk 3, dat ging over 3 en 4, dat was samen, dat hadden de remonstranten uit elkaar gehaald, maar de Dordtse leerders doen het samen. En het ging over de bekering, en dat gaat dan over hoe God dat vernieuwende werk begint en dat verder uitwerkt. De wedergeboorte komt dan aan de orde, een hele mooie paragraaf over de wedergeboorte staat erin. En dan tenslotte hoofdstuk 5 ging over de bewaring en de verzekering. Gaan nou al Gods kinderen naar de hemel? En het antwoord luidt erop, ja. En kunnen ze dat nou ook allemaal weten? Het antwoord luidt erop, ook weer ja. Weten ze dat allemaal dan? Nee, dat antwoord is weer nee. Maar het hangt af van de mate van het geloof. Nou, dat waren dan de Dordtse leerregels. En dat is een heel belangrijk geschrift. En ik hoop dat die 10 preken die we erover gehouden hebben, u ertoe aanzetten om dat ook nog eens wat te lezen. En erover na te denken, want we zitten hier natuurlijk in de kerk om wat u hoort daar ook over na te denken. En dan niet nadenken in de zin van, oh ja, waar ging het ook alweer over? Nee, gewoon voor uzelf daar wat over mediteren. Zoals een stukje uit Jesaja ook, Jesaja 40 vers 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zal uw lieden God zeggen. Dat is ook weer zo'n tekst uit de Bijbel. Waar we een beetje over na moeten denken. Onze knieën eens moeten buigen. De Heer, dat staat nu in de Bijbel. Dat heb u laten opschrijven door Jesaja en door de Heilige Geest. Dan staat troost, troost, mijn volk. Ja, mijn volk. Misschien hoort u daar niet bij. Dat kan. Dan moet u veel bidden en zeggen, Heere, wil u me ook bij dat volk doen? Mijn volk. Ja, het is heel eenvoudig. God wil dat dan ook van u horen, dat u dat ook vraagt. We staan hier niet om allerhande moeilijke dingen te zeggen. We staan hier om mensen aan te sporen op dat ene nodige. Mijn volk. Als u er niet bij hoort, dan heb u veel te bidden. En veel na te denken en zeggen, Heere, mag ik daar nou ook bij horen? Zou dat nou kunnen? En dan zegt de Heer, ja hoor, dat kan wel. Alleen, niet op uw manier, maar op mijn manier. En die staat in de Heidelberg. En God doet het op zijn manier. Dat is een hele moeilijke les voor elk mens. Misschien zegt u, mijn volk. Ja. Is dat nou wel zo, is dat nou niet zo? Misschien vindt u dat ook wel moeilijk. Nou, dan moet u ook vanmiddag maar goed luisteren. En dan gaat het over wat die troost nou is en hoe je in die troost deelt. En op welke manier. En wat iemand die die troost deelachtig is, heeft geleerd op de leerschool van genade. Daar leer je wat op. Daar gaat wel vraag en antwoord 2 over. En tenslotte misschien zegt u, ja, mijn volk, als ik me nou niet bedrieg, dan is dat toch wel eens een keer waar geworden in mijn leven. Ik hoop dat het niet te lang geleden is. Maar dan heb u ook elke keer weer opnieuw dat nodig, hè? Dat nog eens opnieuw tegen u zegt. Want dat is natuurlijk het geloof. Dat is niet een dood iets, maar het is een levendig iets. Zodat je dat elke keer opnieuw weer mag weten. Mijn volk. Ja, dat zijn de verborgenheden van de godzaligheid. Dat de Heer dat nu aan zijn kinderen vertelt. Ik ben uw God. En gij zijt mijn kind. Nou, dat is dan dat verbond der genade. Wat de Heer dan bevestigt in het hart van al zijn gelovigen van zijn uitverkoren volk. Nou gaan we daar eens bij stilstaan bij de enige troost. En we doen het aan de hand van de catechismus. En die catechismus, dat weet u wel, die is opgesteld door 2 mensen. Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. Daar was ook een commissie bij betrokken. Ook de keurvorst Frederik de Wijze en de Pals, die heeft zich daarmee bemoeid. Een hele ontstaansgeschiedenis heeft die catechismus. En je ziet ook in die catechismus dat de opstellers ervan allemaal leerlingen zijn geweest van Calvijn. Ze lazen allemaal in de institutie en die staan ook allemaal zin in de instituties en ook weer in onze catechismus. Ursinus is trouwens ook een leerling geweest van Luther, dus je ziet daar een aantal dingen bij elkaar komen. Die catechismus is opgesteld in het jaar 1563, althans toen is die uitgegeven, de eerste druk. En al vrij snel was die catechismus, dus die catechismus van Heidelberg, een heel bekend document in de 16e eeuw. We praten over de 16e eeuw. En al snel werd hij ook in hetzelfde jaar vertaald. Eerst door iemand anders, maar later door Petrus d'Athene. En zo werd hij ook gebruikt in de Nederlandse kerk. En de synode van Dordrecht, die ook die Dordtse leerregels heeft opgesteld, die heeft bepaald dat er nou elke zondag uit die catechismus gepreekt moest worden. En daarom heeft men dat ook onderverdeeld in 52 zondagen. Zodat er elke zondag in de middagdienst vooral de boodschap van troost kon worden. En dat gaat dan over leerdiensten. En wat is het verschil met een gewone dienst? Gewoon wordt het woord direct uitgelegd in een leerdienst. Laten we zien dat er in de Bijbel een bepaalde leer is en dat je die uitlegt. En dan zie je in onze Heidelbergen dat de 12 artikelen worden behandeld en dat de 10 geboden worden behandeld en dat de sacramenten aan de orde komen en het Onze Vader. Het zijn 4 grote thema's. De 12 artikelen, de sacramenten, de 10 geboden en het Onze Vader. En die worden allemaal in de Heidelbergen behandeld. Omdat dat de wezenlijke dingen zijn waarom het gaat. Het ware geloof, de sacramenten, de versterking van dat geloof. Hoe we moeten leven, de 10 geboden en hoe we behoren te bidden. Het Onze Vader. Maar dan begint onze Heidelbergen met zondag 1 en zondag 1, de eerste vraag, de eerste antwoord is een soort inleidende vraag. Wat is uw enige troost bij de in het leven en sterven? Je kunt zo'n catechisme natuurlijk ook anders beginnen. Calvijn. Die hebben ook een catechismus gemaakt en die begint wat anders trouwens. Er is ook nog een andere catechismus, de catechismus van Westminster. En die beginnen met de vraag, wat is het grote doel van het mensenleven? Nou, dat is ook wel belangrijk, want het grote doel van het mensenleven is niet om lang te leven of om veel geld te verzamelen. Het grote doel van het mensenleven is dat we God leren kennen en God leren verheerlijken. Dat is het doel van het mensenleven. Daarvoor heeft God ons geschapen, dat we hem zouden kennen. En kennen betekent dat we in hem met een relatie hebben met God. En dat we God dus verheerlijken, dat we God dus gehoorzaam zijn. En tot eer van hem zullen leven. Dat is de inzet van de catechisme van Calvijnen van de Westminster Confessie. De Heidelberg Confessie, die Heidelberg Catechismus, die begint wat anders. En die zegt, wat is uw enige troost? Ja, troost, wat wordt nou met troost bedoeld? Is dat nou een fijn gevoel of zo? Bij troosten heb je altijd het idee van, ja, dat zal wel een heel prettig gevoel zijn. Hoe kom je nou tot een prettig gevoel? Dat is niet de bedoeling van de Heidelbergen. Ze bedoelen eigenlijk met dat woord troost, wat is nou uw houvast in alle moeite van het leven? En hoe gaat u nou eigenlijk sterven en God ontmoeten? Wat is uw enige troost? Dat wordt met troost bedoeld, hè? Waar je houvast aan hebt, waarop je staat als het gaat stormen in ons leven. Je zou dat woord troost ook kunnen vervangen met de gelijkenis van de Heer Jezus, van de wijzende dwaze bouwer. En die dwaze bouwer doet natuurlijk op zand. En die wijze bouwer die bouwt op de rots. En je zou kunnen zeggen, wat is nou de rots waarop u staat voor uw leven en in uw sterven? En waar bouwt u nou op? En dan gaan we zo dat antwoord. En dan zien we eerst al in die vraag een paar dingen die even van belang zijn. Het is ook een heel persoonlijke vraag. U, ook altijd goed onthouden. Hè? Niet zo'n beetje in algemene termen blijven praten. De profeet zegt ook, troost ook mijn volk. En dat zijn persoonlijke voornaamwoorden en bezittelijke voornaamwoorden. Dat zien de psalmen voortdurend weer terug met het hele persoonlijke. Wat is uw enige troost? Enig, uniek, hè, dat is niet enig. Hebben in onze taal natuurlijk een beetje het idee van schattig. Wat is dat, een enig kind? Is dat een schattig, was dat een leuk kind? Maar dat is niet de bedoeling. Enig heeft hier de betekenis van uniek. Hè, dat is maar één unieke troost in leven en in sterven. Wat is uw enige? Ja, wat kan u alleen maar troost geven? Dat is eigenlijk de vraag die hier gesteld wordt. En dan gaat het ook nog over leven en sterven. Dus in het begin word ik hier geboren. En dan leeft iemand 50 jaar, 60 jaar, 70, 80 jaar. En in dat leven zijn er natuurlijk mooie dingen. Huwelijk, geboorte van een kind, verjaardag, andere fijne dingen. Er zijn ook in het leven natuurlijk hele schokkende dingen. En waar heb u dan nou vast aan? Waar moet u dan op bouwen? He, als u erg ziek wordt. Of als u een ongeluk krijgt. Dan kan het allemaal uitbreiden. Wat is dan uw troost in het leven? En ook daarbij in het sterven. Nou, sterven, dat wordt gewoon, dat we het tijdelijke met het eeuwige gaan verwisselen. En dan zegt onze Heidelberg in de vraag al van, u moet niet doen alsof dat, ja, een mens wordt nou eenmaal geboren en daarna gaat hij sterven. Het is niet de intentie van de Heidelberg. En dus wordt er in de Bijbel ook niet over gesproken. Nee, dat sterven, dat is de ontmoeting met God. Een stervende dood is door de zonde in de wereld gekomen. En wat hebt u nou nodig bij het sterven? Dan zegt u misschien, ja, ik heb een lieve familie nodig. Dat is wel waar, maar die kunnen u niet helpen. En met sterven, hè, dat is, de mens die heeft natuurlijk allemaal spullen. Zodat hij gezond is, dan is hij daar nogal trots op en beschermt hij allemaal. Een mens heeft ook relaties, hè, dat zijn zijn vrouw, zijn kinderen, zijn familie. Gemeente, als je nou echt gaat sterven, die spullen ben je al vergeten. Ben je niks meer aan. Moet je even over nadenken. Als je nou vanavond thuis komt en u wordt erg ziek en u gaat sterven, dan heb je aan al die spullen niks meer. Dingen waar je nou zo, soms zo geweldige ruzie over kunt maken. Ik heb me 10 euro te veel genomen en een ruzie erover maken. En heb er niks aan. Stel, heb je er niks aan. Moet je daar dan makkelijk over? Dat zeg ik allemaal niet. Maar laat het wel op de plaats staan waar het hoort. Hè? U kunt er niet meer sterven. Dus dat maakt toch een beetje relatief al dat, die hunkering naar allerlei spullen. Als je gaat sterven, heb je er niks aan. In de tweede plaats, de relaties waarin je staat. Die worden allemaal doorgeknipt. Eén voor één. Dan ligt dus alleen maar alleen. Dat is soms heel moeilijk hoor, in een stervensproces. Dat al die relaties worden doorgeknipt. Dat je helemaal alleen komt. En dan tenslotte, en dat is nog het allerbelangrijkste. De laatste adem uitblaast, hè. Dan staat u voor de levende, heilige, rechtvaardige God. Het sterven is God ontmoet. En wat is dan uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Nou, dan zijn er natuurlijk een heel leger mensen in onze samenleving. Die zeggen, nou ja, dat weet ik niet hoor, dat interesseert me niet. Die mensen vind je buiten de kerk. En die vind je helaas ook in de kerk. En die vind je op allerlei manieren. Er zijn mensen en die zeggen, ja kijk, ik ben nog jong hè. En de meeste mensen worden in het land 80 jaar en ik ben nog 20, dus ik hoef me met die vraag nog niet bezig te houden. Misschien hoort u daar ook wel bij. Of misschien bent u 60, maar u voelt zich nog gezond, u wandelt elke dag en u bent nog goed bij uw hoofd, u kunt nog gewoon werken. En hoef je zich ook met deze vraag niet bezig te houden. En misschien, ja, ik ken die vraag al. Nou, dat is mooi, we hebben het antwoord erop. Ja, dat is, ja, maar ja, dat is ook moeilijk natuurlijk. Oké. Maar dringt die vraag nou wel eens bij u door in uw hart? En heb u daar nou ook al het goede en juiste antwoord op gekregen? Nou, dat de wereld geen goed antwoord heeft, dat is jammer, maar ze weten vaak niet beter. Een kerkmens zou toch wel beter moeten weten, hè? En dan gaan we weer met die catechismus beginnen. Dan gaan we weer al die elementen van de enige troost wat uitwerken. Maar klemt die vraag nou wel eens in uw leven? Je ouder wordt, je jong bent. Dat is echt een belangrijke vraag hoor. Ja, zeg je maar jonge mensen. Ja, ja, ja. Kinderen van 14 kunnen ook een ongeluk krijgen. Jonge mensen van 40 kunnen ook ziek worden. En sterven. En iemand die gezond is, kan ook van het een op het andere moment iets hebben waar hij, ja, wat het einde kan maken aan zijn leven. Een herseninfarct. Nou ja, we hoeven het allemaal niet op te noemen, maar die vraag is wel belangrijk. En er is maar één goed antwoord. En het goede antwoord, dat staat hier in onze catechismus. En daar gaan we ook een poosje bij stilstaan. En dat goede antwoord, ik ga er niet alles uit behandelen, want dat komt later in de catechismus allemaal wel weer terug. Maar in dat goede antwoord, daar hebben we eerst de kern. En dat die kern is dat ik met lichaam en ziel, een mens bestaat uit een lichaam en een ziel, een dier heeft alleen een lichaam, een engel heeft alleen een ziel, een mens is een wezen met een ziel en lichaam, dus een mens. Dat ik met lichaam en ziel als mens, beide in leven en sterven, niet mijn, daar wordt mee bedoeld, niet het eigendom ben van mijzelf. Dat kom je natuurlijk razend veel tegen. Ja, kijk, ik bepaal zelf wat ik wil. Ik trek me van niemand wat aan. En ik ben uiteindelijk heer en meester in mijn eigen leven. Ja, in de wereld, maar ook in de kerk kom je dat tegen. Onder jongeren en ouderen. Ja, dominee, u kunt praten wat u wil, maar ik zie het toch echt anders. En mijn heer en meester van mijn eigen leven. Ja, maar de Bijbel. Dat is uitleg van de Bijbel en dat is uw uitleg, maar ik doe dat anders. Ik doe dat op mijn manier. Mijn. In de Bijbel kom je ook allerlei mensen tegen die op die manier dachten. Nou, die tollenaar of die fariseer in de tempel en die rijke man en de gelijkenissen. Je komt ze overal tegen in de Bijbel. Eigendom van jezelf. Geweldig levensproject, het project van ons leven, en we vullen dat op onze manier in. Maar dat gaat mis. De rijke dwaas, dat leven, dat eindigt op een verkeerde manier. Dus we zijn doorgeboord wat eigendom van onszelf, en daar moeten we aan ontdekt worden. Maar we moeten dat natuurlijk niet blijven. En ik sta je te preken om u daarvoor te waarschuwen, dat u niet denkt dat u het zelf wel kunt redden. Dat gaat niet. Maar wat moeten we dan? Nou, dat staat dan, hè. Maar dat ik in tegenstelling het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. En dat ik hem eigen ben, staat in het boekje van de GBS wat ik hier heb, staat dan ten eigendom ben. Hè? Dat ik dus het eigendom ben van Jezus Christus. Nou, dat is nou de kern waar het hier om gaat. 52 zondagen. Dat is alleen maar de enige behoudsboodschap in deze arme, schuldige, gevallen wereld. Alleen die mensen zijn echt gelukkig. Die door genade het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus. Hoe word je nou het eigendom van de Heer Jezus Christus? Ik heb er dominee Kersten nog eens even op nageslagen. En dan zegt dominee Kerst in de eerste plaats. En laten we dat nou eens zo benaderen dat iemand zegt, dat mag ik toch weten. En hoe is zo iemand dan aan die wetenschap gekomen? En hoe is dat nou werkelijkheid geworden in zijn leven? Paulus was een eigendom van Christus. En Abraham en Isaac en Jacob en Petrus en Johannes en zo. En hoe hebben die mensen, hoe zijn ze dat nou geworden? Nou, ze waren dat niet door geboorte. Maar ze zijn dat door Gods genade geworden. En hoe valt dan die genade uit elkaar? Uiteen. Dus in de eerste plaats zit daarin het verkiezend welbehagen van God. God de Vader heeft zijn gemeente verkoren. Dat is zo'n diepe gedachte dat onze Dordtse leraars hebben er wat over gezegd. En daarin ligt dan ook gelijk de vastheid van de enige troost. Die ligt nou vast in wat God eeuwigheid heeft besloten. Gods kinderen gaan zeker naar de hemel. U denkt toch niet dat God iets besluit en dan zegt, nou, draai het nou maar weer terug. Zo is dat bij God niet. Petrus, Johannes, Paulus enzovoorts. In Gods verkiezend welbehagen. Dat is één. Twee. Dat is door het verdienende werk van de Zoon. Want hoe wordt nou een schuldig, arm, ellendig mensenkind, hoe wordt hij nou het eigendom van de Heer Jezus? Ik zei, dat gaat niet vanzelf, dat is hij niet door geboorte. Dan moet zijn schuld worden weggenomen. En dat kan alleen door dat verdienende werk van Christus. Een kind van God is dus een oprechte christen. Die is niet in de eerste plaats gegemmer of zo. Nee, die is een christen. We komen er straks in zondag 12 nog wel tegen. Die zijn de zalving van Christus deelachtig geworden. En een kind van God, ik zeg nou niet onmiddellijk bij het begin. Maar als de Heilige Geest wat gaat werken in zijn leven, dan komt er een hele belangrijke hartstocht. Een heel belangrijk beginsel. En dat is opdat ik hem kenne. Daar gaat het om. De nood van zijn leven blijft maar één naam over. Maar één zaak. En dat ligt op zijn hart. Namelijk voor rekening te liggen van de zaligmaker. Want dan kun je leven en dan kun je sterven. Ja? Dat is het tweede. Eigendom door verkiezing, eigendom door het verlossende werk van Gods Zoon. En in de derde plaats eigendom door het toepassende werk van de Heilige Geest. Want dat moet ik ook nog even zeggen. Hoe gaat nu een zondaar die deel heeft aan Adam en een Adamskind is, hoe gaat hij nou over uit Adam naar Christus? Hoe wordt het nou een gelovige? Hoe wordt het nou een kind van God? Gaat dat vanzelf of zo? Of gaat het doordat hij eens wat gaat praten over bepaalde godsdienstige dingen? Nee, zo gaat dat dus niet. Hoe gaat het dan wel? Nou, dat gaat door het werk van de Heilige Geest, die een zondaar eerst opzoekt en arresteert en hem bepaalt bij zijn zondige staat. En dat is een hele pijnlijke en noodzakelijke weg. We komen er zo bij dat eerste stuk van de ellende ook nog wel op terug. In de tweede plaats de Heilige Geest die hem bepaalt bij dat hij zelf geen betaalmiddelen heeft. Dat al onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. En dat we in de ontmoeting met God vanuit onszelf totaal niks hebben. In de derde plaats de Heilige Geest die in de vorm van evangelist wijst op de enge poort en op die persoon van de zaligmaker. En in de vierde plaats de Heilige Geest die dat ware geloof schenkt, waardoor die gepreekte zaligmaker en aangeboden het evangelie door dat oprechte geloof wordt omhelst, aangenomen. En daar gaat het om. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat zegt de Heer Jezus ook. Het gaat over de Heilige Geest. Dan zegt hij, die gekomen zijnde, die zal mij verheerlijken. Want die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Dus de Heilige Geest heeft er niet een behagen in dat we gaan zeggen dat we gaan leunen op het werk van de Heilige Geest. De Geest heeft er een verlangen in dat we worden uitgedreven uit onszelf. Alles wat van ons is, schade en drek genacht. En dat er alleen maar plaats komt voor die zaligmaker. En dat we die nu met een recht geloof, wat de Heilige Geest schenkt en oefent, aannemen. Nou, dat is nou het kernbegrip van de enige troost. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dan mag ik natuurlijk wel even vragen, hè? Weet u daar nou ook een beetje van in uw leven? Of moet u dan stil zijn? Want daar komt het natuurlijk op aan, hè? Voor mij ook, hoor. En voor ons allemaal. Want spoedig staan we voor Gods rechterstoel. Ja, en als je daar dan komt, dan moet je leunen en steunen niet op jezelf. Niet op je godsdienst. Er is één ding waarop je kunt leunen. Eén ding waarop je mag steunen. En dat is de volmaakte gerechtigheid van uw lieve zoon. Om daarmee verzadigd te worden. Ten eeuwige leven. En wat zit er dan en wat is er dan in dat eigendom zijn van Christus? Wat brengt dat met zich mee? Nou, daar gaat onze Heidelberg er ook in het begin even iets van zeggen. Dat wordt dan later in de catechisme allemaal uitgewerkt. En dan zie ik in het antwoord wat nou die zalig maken, wat de Heer Jezus doet. In de eerste plaats, hij betaalt volkomen voor al mijn zonden. Dat ziet op dat borgwerk van Christus. Hij is profeet en hij onderwijst. Zondag 12 komt er aan de orde. Hij is koning en hij heerst. Hij is ook priester. Als priester heeft hij een groot offer gebracht. En het offer heeft hij gebracht voor al de zijnen. Ik stel mijn leven voor de schapen, zegt hij zelf in het Johannesevangelie. En hij heeft met dat ene offer voor de totale schuld, de geestelijke schuld van mijn leven, volledig betaald. Dat is een hele indringende Een hele duizelingwekkende gedachte. Zal ik het maar heel eenvoudig zo zeggen. Dat een oprecht kind van God er nou zijn hele leven voor nodig heeft. Om daar persoonlijk wat van te verstaan. Dat zijn diepe dingen, gemeente. Dat hij nou voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Dat moet je bij van stervende mensen vragen, kinderen Gods. Ja. Dat bloed nog weer eens opnieuw gaat schitteren voor je zielsoog. Het volkomen betalen ligt niet in mijzelf. En niet in mijn preken en niet in wat ik allemaal beweer en voor mekaar gebokst heb. Nee, alleen maar in die persoon van de middelaar. En daarin alleen. De tweede plaats, dat hij mij uit alle volkomen betaald en alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Het tweede wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat staat in de Bijbel, dat hij is gekomen om de werken van de duivel, van de Satan, te verbreken. Wat is er nou in het paradijs gebeurd? Daar heeft de duivel tegen Adam en Eva gezegd. Kom bij mij, ik word jullie koning en dat is heel fijn. Zeg het eenvoudig. En wat hebben Adam en Eva toen? Nou, dat lijkt ons wel wat. En in plaats dat ze God hun schepper gingen eren, gingen ze de duivel eren. En dat is de beginzonde, dat is de erfzonde. Zo is het begonnen, zondeval. Adam en Eva gingen van God weg en gingen naar de duivel. En toen kwamen ze door de zonde in de macht van de duivel. En wat denkt u, dat de duivel ze loslaat? Nee, natuurlijk niet. Nee, de duivel zegt tegen God, die twee mensen zijn van mij. Maar ze hebben gezondigd, dus ze horen bij mij. Dat is natuurlijk. Maar je hoort gewoon bij de duivel. De Jezus zegt ook niet voor niks in het Johannes-evangelie. Gij zijt uit uw vader, de duivel. Hij bedoelt, u ligt in de greep van de Satan. En hoe word je daar nou uit verlost? Ja. Moet je dan wat gaan nadenken of zo? Of moet er dan eens iemand bij u langskomen, wat therapie? Dat ik wat beter ga voelen of zo? Maar daar heb u geen therapie voor nodig. Daar heb u een held voor nodig die die kop van Satan vermorzelt. Daar heb u iemand voor nodig die Satan weg. Ja. En dat kan ik niet hoor. En dat kan ook geen mens. Dat kan zelfs geen engel. Dat kan alleen de Heer Jezus. Die heeft eerst die kop van de Satan vermorreld. En daarna stuurt hij hem weg. Weg. En de Heer zegt weg, dan moet hij weg. Zo is het. En zo verlost hij al zijn kinderen uit die heerschappij van de duivel. Volkomen. En dan tenslotte staat er bewaren. Nou, dat hebben we met de Dordtse leerregels gezien. We worden een keer geboren. Het gaat over het kind van God. Er komt een moment in zijn leven dat hij dus overgaat uit Adam in Christus. Is een kind van God. En wat is er nou voor de kinderen Gods? Wat hebben ze nou nodig? Nou, bewaring. Want in de Bijbel komen we een heleboel struikelingen tegen van Gods kinderen. Genesis 16 van Abraham. In Genesis 12, die leugen in Egypte, we komen bij David, dan we komen er een heleboel tegen. En hoe worden Gods kinderen? En dat zijn natuurlijk zonden, en als ze in die zonden blijven liggen, dan gaat de hemel dicht, want iemand die zonde kan niet naar de hemel. En hoe worden Gods kinderen nou bij die verkregen verlossing bewaard? Hoe komen ze nou wel in de hemel? Nou, dat staat hier in de catechismus, dat hij ze op alzo, dus op die manier bewaard. In de eerste plaats, dat er zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dat er dus niets in het leven is, moeilijke dingen, onbegrijpelijke dingen, waar God niet zijn hand in heeft en die God bestuurt. Dat is één. Zo bewaart God zijn kinderen. Ja, dan moet ik wel even nog iets bij hem opmerken. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat God de zonde werkt. Dat doen wij zelf. Toen David zondigde met Batsheba, dan begrijpt u wel, God heeft niet tegen David gezegd, dan moet je maar eens met Batsheba zondigen. Dat begrijpt u. En God heeft ook niet tegen David gezegd, u moet Uria maar eens vermoorden. Dat begrijpt u ook wel. God is niet de oorsprong van het kwaad, zeggen we dan. Dat was David. Dat was Petrus en dat is Abraham. Maar God bewaart zijn kinderen wel. Hij bestuurt het en hij bewaart erin. En er kan geen haar van ons hoofd vallen. Zo zorgt de Heer nou voor zijn kinderen. Dat is de allerbeste zorg die er is. Hij raapt ze op en dan brengt ze thuis. En in de tweede plaats zie ik nog iets. Dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij ook met de Heilige Geest verzekerde. Maar dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Ja, dat is ook alweer een moeilijk stukje. Want tot de zaligheid, tot de redding. En u begrijpt allemaal wel, gemeente, er zijn mooie dingen in het leven. Er zijn fijne dingen in het leven. En die kunnen ons dan stimuleren, ik bedoel het niet oneerbieden, maar zo, hè, die zouden ons dan kunnen stimuleren om de Heer te zoeken en noem maar op. Ja, dat kan. Maar alle dingen, Paulus zegt in Romeinen 8 nog iets anders. Wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen. En heeft hij het daarvoor gehad over het lijden. In deze tegenwoordige tijd. Dus ook de moeilijke dingen. Ik zou het nog een stapje verder willen gaan. Misschien zijn de moeilijkste dingen, de verdrietigste dingen, wel de beste leerschool die de Heer erop nahoudt in het leven van zijn kinderen. Ik las vanmorgen een meditatie van Philpott uit dat boek. Koren, aarde uit de volle oogst. Als u voor het komende jaar nog eens een mooi dagboek wil lezen, dan moet u dat maar eens aanschaffen. Het is net hertaald en uitgegeven bij de firma Koster. Dus u kunt dat zo aanschaffen. En daar schrijft Philpott over levende stenen. He, dat is in Petrus, er staat dat Gods kinderen als levende stenen worden gebouwd. Kijk, een dode steen. En hij zegt, God is een grote beeldhouwer. En een dode steen, als je daar een stukje van afhakt, die voelt dat niet. Een dode zondaar, die voelt vaak niks. Of is zo weer vergeten. Een levende steen, Gods kinderen, een levende steen. Als je nou bij een levende steen er wat afsnijdt, dan doet dat zeer. En zo bouwt God nou een huis van levende stenen. En zo haalt God alles weg. Allerlei groeisels die eraf moeten. En haalt het allemaal af. En zo maakt God nu zijn kinderen aan. Dat beeld van de zaligmaker gelijk. En dat hij alles tot mijn zaligheid, mijn redding dienen moet. En dan voegt hij er nog twee dingen aan toe. De Heilige Geest, ziet u, God de Vader, waarover we in het begin lezen. God de Zoon en zijn werk. En God de Heilige Geest die in de eerste plaats van het eeuwige leven, dus dat is dat nieuwe leven, eeuwige leven, dat we de eeuwige vreugde hier in dit leven aanvangen. Dat is het eeuwige leven. De Heilige Geest die brengt bij dat eeuwige leven. En hij verzekert daar ook van. Hij geeft daar dus verder onderwijs in. Wat dat betekent. Zodat dat zich verdiept en zodat dat zich uitwerkt in het leven van de gelovigen. Want dat is een voortgaand proces, dat wordt door de Heilige Geest begonnen als een zondaar wederbaart. En daarna komt hij dan op de leerschool. En in die leerschool verzekert de Heilige Geest van dat eeuwige leven. Wat is dat dan? Nou, dat is dat je meer en meer erachter komt. Aan mij is geen plezier te beleven. En dat je meer en meer leert, het zal alleen en uitsluitend die volkomen gerechtigheid zijn van Christus. En al het andere is schade en de. Daar staat trouwens in Filippenzen 3, dat zegt de apostel Paulus. Hij acht alle dingen schade en drek om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. En dat is de Heilige Geest, dat is die leerschool waarin hij verzekert. En tenslotte hem voortaan te leven, van harte willig en bereid maakt. En dan komt dat nieuwe leven, dan komt er straks op zondag 32 bij de dankbaarheid in allerlei opzichten aan de orde. Want de Heer die heeft een volk op aarde en die zijn gehoorzaam aan zijn geboden. Dat doet de Heilige Geest. Nou, dat is de enige troost in leven en in sterven. En dan gaan we in de tweede plaats stilstaan hoe we daar nou in delen. Delen in de enige troost. Maar eerst gaan we zingen, dan doen we Psalm 25. En daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde, koor, de waarheid zijn des Heren. Panen wat er verder volgt. Wat die troost inhoudt, vraag en antwoord even dus een soort samenvatting op heel de catechismus. Het was bij dominee Van Reenen een heerlijk lokaas, hè, om u te lokken, om ook die dienst van de Heerde belangrijk te vinden. Loutere goedheid, liefde, koorden, we hebben er ook van gelezen, gezongen. En nou in de tweede plaats, hoe krijg je daar nou deel aan, hè? En dat is vraag en antwoord 2, want er staat er hoeveel stukken, hoeveel delen, welke delen, welke dingen zijn er nodig te weten. En weten, daar wordt mee bedoeld natuurlijk niet alleen met ons hoofd, ook met ons hart, met ons hele bestaan. Hè? Dus dat we nou echt heel persoonlijk weten, om in die troost zalig te leven en daarin ook te sterven, opdat u zalig leven en sterven mocht. Weer dat persoonlijk in die vragen, dat ging in vraag 1, vraag 2. Wat is het verschil tussen dogmatiek en de catechismus? Nou, die catechismus is gewoon persoonlijk. Je kunt geweldig dogmatiseren en zo, en je kunt dikke boeken over schrijven, maar dat raakt, dat is mooi, dat is intelligent en dat prikkelt je hersenen en zo, maar het raakt je hart niet. Dat is bij de catechismus wel, het gaat over dat persoonlijke. En dan, wat is dan nodig? Hè? Wat heeft een mens, wat moet hij nou leren op weg en reis naar de eeuwigheid? Nou, laten we even een paar antwoorden noemen die het niet goed zijn. Dat ik een goede kerkganger ben. Dat is op zich goed en dat moet u ook doen. Dat zijn de middelen, die moeten we gebruiken. Maar u begrijpt allemaal wel dat er ook een heleboel kerkgangers zijn die niet in de hemel komen. Waarom niet? Omdat ze nee hebben gezegd tegen de Heer. Terwijl de Heer zegt, kom, zoek, dat niet gedaan. Ja, dat is dan natuurlijk erg. Iets anders wat er ook niet staat, dat is hoeveel stukken zijn nu nodig, dat er iemand zegt van, ah, maar ik ben gedoopt. Dat is op zich groot, groot voorrecht. Sacrament komen we bij zondag 26 en 27 nog wel op terug. Maar ja, er zijn ook gedoopte en besneden mensen, die zijn echt niet in de hemel gekomen. Dus er zijn allerlei verkeerde antwoorden, hoeveel stukken zijn nu nodig? En dan krijgen we het antwoord en dan staan er 3 dingen. Kijk, de gelovende christenen, die heb je op allerlei vormen en allerlei maten. En er is onder christenen ook heel veel verdeeldheid. Bijvoorbeeld Bunyan, die was geen aanhanger van de kinderdoop. En ik ben dat wel. Dat is een verschil van inzicht. Ja, baptisme en het gereformeerde beleiden. En Luther had ook zo zijn eigen gedachten, bijvoorbeeld over de aanwezigheid van de Heer in het avondmaal en zo. Maar goed, daar gaan we er allemaal niet op in. Er is onder Gods kinderen best wel een aantal dingen zijn er verschillend. En als je een christen in Afrika tegenkomt, die uit dat op een andere manier. Dat is ook helemaal niet erg. Dat hoort nou eenmaal bij de veelkleurigheid in de schepping Gods en ook in zijn kerk. God die maakt niet al zijn kinderen één gelijk, hè, dat je allemaal precies hetzelfde bent. Dat zouden we wel graag willen, maar dat is niet zo. De Heer heeft gebeden dat zij één zijn, niet dat ze allemaal gelijk zijn. Hetzelfde taaltje gebruiken, dezelfde manier lopen en dezelfde dingetjes, allemaal mee eens, dat is helemaal niet zo. Maar wat leren Gods kinderen wel? Waarin kun je nou Gods kinderen herkennen? Nou, 3 dingen, 3 stukken of 3 delen. En dan noemt onze Heidelberger in de eerste plaats, ja, waar zouden we nou beginnen? Er zijn een boel mensen die zeggen, nou begin maar bij het verbond en bij de doop. En als je dan netjes leeft, je doet geen rare dingen, je doet belijdenis. En dan word je ouder en dan ga je naar de kerk. En dan ga je ook vanzelf naar de hemel. Nou, dat is niet waar. Er gaat niemand vanzelf naar de hemel. Naar de hemel gaat wel een groot wonder, maar je komt er niet vanzelf. Wat is nou het goede antwoord? Nou, in de eerste plaats moeten we dan leren hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Let op, er staat niet dat ik een ellendig gevoel heb. Dat hebben we allemaal op zijn tijdverlies. Als je zonder jas de deur uitgaat en het gaat ondertussen regenen, dan heb je allemaal een beetje een ellendig gevoel. Dan heb ik nou maar een paraplu meegenomen. Ik bedoel dat eerbiedig hoor. Het gaat niet om een ellendig gevoel. Het gaat ook niet dat ik me nou een beetje ziekig voel of zo. Nee, ellende. Dat komen we straks bij zondag 2 en zondag 3 en zondag 4 wel op. Dat is dat mijn verhouding met God niet deugt. En dat ik erachter kom. De oude mensen zeiden vroeger wel eens, dat ik met God te doen heb gekregen. Ja. En dat ik heb geleerd dat het aan mijn kant niet goed zit. Ja. En dat ik zondaar word voor God. Ja, dat is het eerste. En dat moeten we niet overslaan. Dat hoort echt wezenlijk bij dat oprechte geestelijke leven. De Jezus zegt, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet voor nodig, maar die ziek zijn. En zo begint het. En dat leert de Heer nou elke keer ook weer opnieuw. Dat is ook zo. Dan moet u de psalmen maar door, de 7 boetpsalmen. En dan kom je dat tegen, dat nou in het leven van David en anderen, dat elke keer weer opnieuw werkelijkheid wordt dat ze gezondigd hebben tegen God. Ja, een mens kan zichzelf alleen maar tegenvallen. Dat is ook het mooie straks in de hemel, hè? Want wij zouden natuurlijk denken, nou, naar de hemel, daar gaan allemaal mensen die het wel verdiend hebben. En dat de hemel een soort verzameling is van hele beste mensen. Nou, dat is dus helemaal niet zo. De hemel, dat is een verzameling van allemaal grote zondaren. En hoe ouder je wordt, des te meer laat de Heer je zien hoe belangrijk dat eerste stuk is. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Dus niet waren, zijn. En ik zal dat even nog even duidelijker maken. Ik heb het dankdag s'avonds natuurlijk ook een beetje gedaan. Wij worden natuurlijk allemaal een beetje bewaard voor de uitleving van de zonde. Tenminste, ik hoop niet dat u zo meteen de kerk uitgaat en thuis komt en een halve flesje jenever opdrinkt en dan dronken over straat gaat lopen. Of dat u iets anders, iets ergs gaat doen. Dat is de uitleving. En daar worden we dus in zekere zin door sociale controle, dat we hier in de kerk zitten, dat we goed op elkaar letten, worden we voor bewaard. En dat is een heel groot voorrecht. Want zonde die je niet gedaan, hoef je ook niet te bewenen. Maar weet u wat de Heer nou met zijn kinderen doet? Hij breekt er soms een hele moeilijke weg. En dan doen we dat dingen niet met onze handen, hè. Maar bent u ook wel eens geschrokken van wat u zei? En tenslotte, ja, dan heb je de 10 geboden. En het gaat dan over gehoorzaam zijn, 5e gebod. Het gaat dan over hier de eeuwige Sabbat aanvangen, 4e gebod. Het gaat dan over geen gesneden beeld maken, niet stelen, niet overspel doen enzovoort. En als het nou moeilijk wordt, gemeente, weet u, dan kom je al die ellende op een hele indringende manier tegen in je eigen hart. Weet u wie daar nou ook zo'n last van had? De apostel Paulus. Die zegt me tota bene in Romeinen 7, en is hij al heel lang bekeerd, is hij al 1 jaar of 20 bekeerd. Wat ik niet wil, dat doe ik. Voelt u dat stuk der ellende? Dat we dus niet deugen voor God, dat een levenslang proces is. Wat alleen maar eindigt op het sterfbed. Want dan worden Gods kinderen van zichzelf verlost. Dat is 1. Tweede plaats, dat hoort er ook zeker bij. Dat eerste, dat is belangrijk, dat tweede is noodzakelijk. En wat is dat tweede? Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. In zondag 5 gaat de Heidelberg Catechismus daarmee beginnen. En het loopt dan door tot en met zondag 31. En dan komt die heerlijke leer van de verlossing aan de orde. En dat zondaren alleen verlost kunnen worden. Door dat werk van Christus. En door de geloofsvereniging. Die de Heilige Geest werkt met Christus. En dat is de heerlijke inhoud van het evangelie. En er is geen betere en geen heerlijker en geen belangrijke boodschap in heel de wereld. En juist de boodschap van deze zaligmaker die in de wereld is gekomen om het verlorene te zoeken. En dat is nou ook een heel diep geheim. Wat de Heer wil leren aan al zijn kinderen. Hoe je nou, en dan zeg ik het zo eenvoudig mogelijk, hoe je nou alleen behouden kunt worden. Doordat je die gekruisigde Christus door een waar geloof het omhelst en gezien. En dat er buiten die gekruisigde zaligmaker om geen enkele weg is tot het heil. En dan moet u niet te snel zeggen van ja, nou, dat vind ik wel mooi dat u dat nou zegt. Want dat is ja, dat kruis is zo fijn tegenwoordig. Hè? Je hebt ook al allerlei optochten en daar zo'n mooi kruis door de straat heen. Dat is nou, hé, ja, dat moeten we wel fijn tegen elkaar zeggen. Ja. Maar u weet toch allemaal wel dat dat kruis, dat was een martelwerktuig. Het kruis van de Heer was een executieplek. En dat hij daar gehangen heeft om te sterven. En dat Paulus niet voor niks zegt. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Toch niet meer ik met Christus leef in mij. En wat is nu die grote verborgenheid van dat heerlijke evangelie? Het is een heerlijke boodschap, het is een blijde boodschap. Nou, daar waar ik de dood verdiend heb vanwege mijn zonde. En ik het moet bekennen dat ik het niet eens waardig ben dat God mij opraapt. Treedt die middelaar naar voren. En wordt hij ons dierbaar. In zijn namen. In zijn ambten. In zijn natuur. In zijn staat is er wel. En dat hij daar nou die weg wilde gaan. Dat hij de dood in wilde gaan. Om zo'n doodschuldig mens als ik ben. Van mijn ellendigheid en van mijn verlorenheid te vluchten, dat hij dat alleen en hij dat volkomen heeft gedaan. U begrijpt wel, gemeente, daar heb je een heel leven voor nodig om daar wat van te leren. En als je de brieven van de apostel Paulus goed leest, dan hoe meer die ervan leert, hoe minder je ervan begrijpt. Hele merkwaardige leerschool. Hoe groter en hoe heerlijker die Christus wordt, des te minder blijft er van mij over. Dat is wat de Heer leert. In dat heerlijke stuk der verlossing. De Heer maakt geen grote mensen. De Heer maakt straatarme mensen. Kleine mensen. En hij maakt een grote Christus. Grote Christus, eeuwig licht. We zingen het in de avondzang. En tenslotte in de derde plaats. En die Christus wordt dan geëigend. Zondag 7 door een oprecht, door een waar geloof. En wat is de hele heilslicht van de Heidelberger? Wie gaan er naar de hemel? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Ja. Als dat echt is op uw sterfbed, gaat u de hemel binnen. Echt waar. Hoef je er niks meer bij te hebben. Echt waar, dat is genoeg. Ook minder kan niet. Dat kan echt niet. En dat is de kern van de hele heilsboodschap, hè. En daarin vinden vermoeide zielen rust. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Zullen we dat onthouden? Dat daar ook aankomt, hè? Dat dat de essentie is van heel de leer van de verlossing. En straks in de hemel er allemaal arme zondaren zullen zijn. Die dit hier op aarde, de een wat meer, de ander wat minder, de een wat sterker, de ander wat, he, allerlei geloofmaten en zo. Maar dit hebben ze hier geleerd in deze wereld. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En dan ten derde, hoe God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn, hoe we dat nou, ja, hoe het daar nou handen en voeten aan geeft in dit aardse leven, als je natuurlijk van een enorme grote schuld wordt verlost en zo, dan geeft het natuurlijk ook een nieuw leven, een gehoorzaam leven. En dat gaat onze Heidelberg dan straks behandelen in zondag 32 tot en met zondag 52. Gemeente, we hebben stilgestaan bij de enige troost. Wat die troost is en hoe je in die troost deelt. Troost, troost, mijn volk, zal u die de God zeggen. Nou, misschien zegt u, ik heb daar geen deel aan. Troost, troost, mijn volk. Er is bij u geen doen en bij God wel. Zoek die God. Misschien zegt u, ik weet het niet, ik weet het niet. Leg die onwetendheid bij die gaarne vergevende God neer. En roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten ze weg en hij bekeert zich tot de Heer. En misschien zegt u, het is met alle gebreken toch waar geworden in mijn leven. Nou, dan kunt u alleen maar God daarvoor danken. Want het was uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 22, vers 14. 22, vers 14 gaan we samen zingen. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.